bekende vraag toch? Hoe zal het gaan allemaal? Hoe lang moeten we nog wachten? Tot de Heer Jezus terugkomt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat een vrij egoïstisch gebed vind. Ik hoop dat je dat begrijpt. Want er zijn zoveel mensen die de Heer niet kennen. En ik zou willen dat de hele wereld tot bekering kwam. Dat is natuurlijk ook weer een te grote droom. En dat de Heer Jezus dan terugkomt. Maar ja, niet iedereen wil hem volgen. Ik vroeger ook niet. Jullie misschien ook wel niet. Ik lachte me slap om gelovigen. Stelletje sukkels. Die gaan naar de kerk op zondag. En voor de rest zie je er weinig van. Dat was tenminste bij mij op de buurt zo. Ik heb ondertussen ontdekt dat het anders is hoor. Dat er een heleboel zeer lieve mensen zijn die Jezus volgen. En dat we samen het leger van God volgen. Maar die vraag, Teun, als een van de leidinggevende mensen hier. Ik neem aan dat jij die vraag ook gekregen hebt in allerlei vormen. Waar moet het met deze wereld heen? En wat is dan jouw en mijn antwoord? En allereerst, wat is mijn eigen ervaring? Hoe kijk ik naar de dingen? Hoe sta ik in het leven? Hoe is mijn relatie met de Heer Jezus? Iemand zei laatst, ik begin nu toch wel een beetje bang te worden. Over die wederkomst en zo. Ben ik er wel bij? Heb ik het wel allemaal serieus genoeg gemaakt, geleefd, zeg maar? Nou, ik hou niet van bangmakerij en van die predikers die zeggen, ja, weet je wel, als je naar buiten loopt en je komt onder de auto waar je naartoe zult gaan, dan moet je gewoon bij iemand anders zijn. Maar nogmaals, het is op een punt wel belangrijk om te weten hoe het staat tussen jou en mij en Jezus. Dat is wel echt heel belangrijk, want op een dag zullen we toch voor zijn troon staan. Hoe mooi zal dat zijn, toch? En als jullie denken dat je vooraan mag zitten, dan heb je het echt helemaal mis. Moi. En ik scheur je er gewoon weg hoor. Van de schoot van de Heer Jezus, je kan je toch geen pijn doen in de hemel. Dus ik gooi je toch een eind weg. En ik heb het in een tv-programma ook wel eens verteld. En dan ga ik lekker met mijn hoofd zo tegen de borst van de Heer Jezus zitten. En Ben, dan hoor je doedum, doedum. En weet je wat dat betekent? Dat is jouw naam. Ben, Ben. Vul je eigen naam maar in. Riek, Riek. Weet je wat, er zijn mensen die hebben een wat langere naam. En dan heeft de Heer wat moeilijker mee. Met zo'n snelle hartslag. Maar mijn hoop is in u, Heer. Mijn kracht is in u. Ik denk dat we daar moeten zoeken. En dat brengt mij naar Psalm 66. Ik zou graag willen dat we die openslaan. Psalm 66. Yes, yes, yes. Ah, hier. Dank je. Zullen jullie het opzoeken? Of hebben gevonden? Het is natuurlijk makkelijk, hè? Het staat midden in de Bijbel. Klopt niet helemaal meer. Of ik beweeg te veel. Ik ben al zo'n bewegelijke spreker. Daar staat, juicht Goden, gij ganse aarde. Dat lied kennen we wel, hè? Psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam. En ik ga even door naar vers 8. Prijst, o volken, onze God. En laat luide zijn lof weerklinken. Ik lees uit de NBG-vertaling trouwens. Die onze ziel herleven deed. En die niet toeliet dat onze voet wankelde. Even tot zover. Dit is positief, hè? Klinkt echt als een Pinkstergemeente. Mooie muziek, lekker dansen, lofprijzen. Maar dan ineens komt het. Want u hebt ons getoetst, o God. Ons gelouterd, gelijk men zilver loutert. U hebt ons in het net gebracht. Handen gelegd om onze heupen. U deed mensen over ons hoofd rijden. We zijn door vuur en door water gegaan. Maar u voerde het ons uit in overvloed. Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan. Mijn geloften zal ik u betalen, waartoe mijn lippen zich ontsloten. En die mijn mond sprak, toen ik benauwd was. Even tot zover. Gaan we straks daar verder mee. Psalm 66 is een van de lofzangpsalmen. Je hebt de wraakpsalmen, je hebt van allerlei soorten psalmen, zeg maar. En dit is echt een van de lofprijspsalmen met een enorme diepgang. Want ik heb me er altijd over verbaasd, tot op de dag van vandaag, hoe dat in het evangelie is. Ik ben nogal iemand die nadenkt over dingen. En hoe kan het dan dat er eerst staat, u deed onze ziel herleven. En dat staat er in verleden tijd, dus niet in iets dat komt nog, maar in iets wat we op zijn minst al hebben beleefd. U deed onze ziel herleven, dus er was een tijd, er is een tijd, dat je volop in de Heer bent, en dat je hem looft en dat je hem prijst, dat je zijn naam aanroept en dat je niet kapot te krijgen bent. En je laat je lof, hè, zo staat het er mooi, luid weer klinken, want dat betekent eigenlijk in gewoon Nederlands dat je keihard zingt. Weet je wel, keihard zingt voor het aangezicht van de Heer. Mooi is dat toch? Dat je dat met z'n allen mag doen. Met z'n allen mag beleven. Dus dat is een stukje uit deze psalm die echt ongelooflijk mooi is en die mensen bemoedigt. In tegenstelling, denk ik, tot de volgende verse. Want u hebt ons getoetst, o God. En er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, God toetst niet. Nou, dat denk ik toch wel. Ik heb het liever niet, hoor. Laten we heel wel zijn. Ik zou dat dat aan mij voorbij ging. Maar af en toe, dan kijkt God of wij die woorden die we hebben uitgesproken naar hem, of we die ook menen. Je weet dat ik, of misschien weet je het ook niet, ik ben 9 jaar bijbelschooldirecteur geweest. En dan hebben we altijd weer, kwamen er in eind augustus, begin september, als het nieuwe schooljaar begon, dan kwamen er van die studenten aan en die hadden we in een voorgesprek al leren kennen. En die waren bloedfanatiek. Die zouden binnen een week heel Nederland wel tot de Heer brengen. Maar het hoefde ook maar zo tegen te zitten. Zo, hè? 3 millimeter of zo. En ze gingen jankend naar huis. Zo van, dit hebben we toch niet bedoeld. We dachten hier op de Bijbelschool dat het allemaal heel mooi zou zijn. Dat het allemaal heel goed zou zijn. Dat de Heer hier zou zijn. En dat we altijd beschermd werden. Dan heb je het goed mis, hè? Want waar leer je om te overwinnen? Op welke plek? Door strijd, dus in het gevecht. Daar leer je te overwinnen. Je leert niet te overwinnen door een mooi gebed. Dat kan wel indrukwekkend zijn. En dat kan een andere christen wel helemaal onder de indruk laten zijn. Maar je wordt er niet sterker van. Je wordt sterk van de strijd. Er zijn mensen, en dit moet je echt onthouden als je het niet, al niet weet. Er zijn mensen die gaan vasten op het moment dat ze midden in de geestelijke oorlog zitten. Dom, dom, dom. Want als je gaat vasten terwijl je aan het vechten bent, dan doe je dat met een lichaam dat toch al zwak is. En dan heb je jezelf al in de zwakkere situatie geplaatst. En dat klinkt heel gek, hè? Maar vast op de goede dagen en strijd op strijdende dagen, als je begrijpt wat ik bedoel. Als er strijd is. Dus eigenlijk precies andersom als dat wij vaak beleven. En dat is ook zo met liederen zingen. We hebben een op de lijst staan, of we straks nog zingen, weet ik niet, of hij is van de lijst afgegaan. Mijn hoop is op u, Heer. Ja. Dat lied kennen we allemaal nog wel, hè? En het was een tijd dat we het heel graag zongen, ook bij ons in de gemeente. Dan werd het, jaren achtereen werd dat lied gezongen. Het kwam mijn neusgaten uit. Maar toen dacht ik ook, ja, ik ben waarschijnlijk niet de enige die er zat van is, maar de Heer in de hemel ook. En weet je waarom? Hij wil niet dat we steeds zingen, mijn hoop is op u, Heer, maar dat we durven zingen, uw hoop, of onze hoop, is in Gods hart. Dus God bemoedigt ons met zijn kracht, maar andersom bemoedigen wij hem ook met onze kracht, met onze liederen. Soms moet je dingen omdenken, heet dat tegenwoordig. Soms moet je dingen eens een beetje omdraaien om er veel van te leren. U hebt ons getoetst. Staat ook in de Jacobusbrief dat gebeurt. En toetsen is dat God test ons gewoon. Niet om ons tot zonde te brengen, maar om ons sterker te maken. om ons te maken datgene wat we zingen, wat we bidden en wat we geloven. Want ooit zei een gastspreker een keer bij ons in de kerk, Rob Allard was dat, meen ik. En die zei op een zondagavond, hij zei, de christenen moeten weer gaan geloven in wat ze zingen. De christenen moeten weer gaan geloven in wat ze bidden. En de christenen moeten weer geloven in wat ze uitdragen in woorden. Nou, ik dacht, daar zit echt wijsheid in. Daar zit wijsheid in. Want het is zo, heel vaak zingen wij dingen maar uit gewoonte, toch? Dan komt er een mooi nieuw lied en die zingen we zo vaak, dat het al zijn kracht verliest daardoor. Hij toetst ons. Bidden we het nog? En geloven we in ons eigen gebed? Zingen we nog? En geloven we in wat we zingen? Het zijn hele, hele belangrijke dingen. God toetst. Maar wij worden direct getroost in deze psalm, want er staat ook dat God redt. Hij toetst niet alleen, maar hij redt ons. En er staat een aantal keren of tussen de regels door, of het staat er rechtstreeks. Het is eerst nog, zeg maar, heel opwekkend. U deed mensen over ons hoofd rijden. Wij gingen door vuur en door water. Maar u voerde het ons uit in overvloed. En dat betekent dat God redt. Dat hij ons niet laat verdrinken in de strijd. Dat hij ons niet achterlaat in de strijd. Dat hij ons alleen laat in de strijd. Nee, het is juist zo. Hij pakt ons. Scheurt ons uit de modder. Uit het slijk van de modderpoel staat er in, meen ik, Psalm 116. En dat is zo mooi. Zo zijn wij er ook uitgetrokken. En hij zet de brandslang op ons met het water van de Heilige Geest. En hij spuit ons schoon. Weet je wel, en zo werkt het evangelie. Het evangelie is eigenlijk heel gewoon, is heel dichtbij. Wij hebben het alleen woorden gegeven, waardoor het heel ver weg van ons komt. God voert ons uit in overvloed. En wat betekent dat? Dat betekent dat we gaan danken voor wat we hebben en voor wat we niet hebben. Onthoud dat alsjeblieft. We hebben dingen om God mee te loven en te prijzen. Maar er is, geloof me, er is ook nog een heleboel onderweg. Lees Hebreeën 11 vers 1 maar eens een keer. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we nog niet hebben ontvangen. Maar het komt eraan. Dat wil die tekst eigenlijk zeggen. Je hebt het nog niet, maar het is onderweg. Het komt eraan. Het enige wat wij moeten durven hebben, is dat we durven wachten. Maar dan niet wachten in weemoed, maar wachten in hoop. Ik moet echt dit dan even zeggen. Het woordje hoop heeft zijn ware betekenis in de loop van de geschiedenis verloren. Want ook woorden veranderen van betekenis. En dit woord betekende vroeger in Bijbeltijd, hoop is niet, je hebt het al, maar het is onderweg. Het komt eraan. En net als Abraham, in Hebreeën 11 wordt dat ook beschreven, hij wachtte op de stad met fundamenten. Komt je dat bekend voor? Abraham, maar hoe wachtte hij? Hij zat niet op zijn luie krent. Hij zat niet op zijn luie stoel. Er staat dat hij met reikhalzend verlangen uitzag naar de belofte van God. Want hij verwachtte een grotere stad, een mooiere stad, een betere stad. Niet met mensenhanden gebouwd, maar door God gebouwd. En daar, heel actief, was Abraham op aan het wachten. Heel actief. Door als een oude kerel in die woestijn, maar steeds zo te gaan. En op een dag, hij zag een heel klein torentje, zeg maar. En de volgende dag was dat torentje, was een iets groter torentje geworden. En nog moest hij jaren wachten. Maar op een dag zag hij het, de stad van God. En zijn wachten werd beloond. Hij kon het niet zelf beërven, maar het is aan ons gegeven. En daar moeten we God voor danken. En Abraham heeft het ook wel gered, hoor. En in die tijd van toetsen. In die tijden van getest worden. Waar is God? Het die vraag waar ik mee begon. Waar is God? Nou, dat zal ik je vertellen. Kun je het verhaal nog herinneren uit de Bijbel? Je kent het. Van de spijziging van de 5000. En dat de Heer Jezus daarna ging bidden. Hij stuurde zijn discipelen het water op. En hij ging bidden. Maar nu staat er in het Grieks voor dat woordje bidden. Staat niet zeg maar zo'n gebed. Of zo'n gebed. Gebaren die wij kennen. Maar er staat dat hij heel actief aan het bidden is. Ik bid voor Herman Haan. Dat zijn Parkinson zal weggaan. Ik bid voor Ben. Dat hij zijn dromen waar mag maken. Ik bid voor jullie. En zo is hij heel actief bezig. En hij noemt, dat vind ik zo mooi, hè. In het heiligdom wordt vandaag de dag al, wordt jouw naam genoemd. In het gebed van de Heer Jezus. Hij is actief. Zo voor ons aan het bidden. Hij slaat zijn vuisten tegen elkaar. Niet dat slappe gedoe, maar er tegenaan. Mooi, hè? Ja. Ik vind dat ik vanavond echt wel goede dingen zeg. Ja. Wat zei je? Ja, vanuit Grieks is dat zo. Dus heel actief bidden. Zoals het woordje geloven, dat betekent pistos. Dat betekent heel actief bezig zijn. En als het geloof weg is, dat vind ik ook weer zo mooi, dan heet het apistos. Dus a, weet je wel. Dat kennen wij zelfs tot in het Nederlands. Ja, mooi is dat. Mooi is dat. Het geloof is gewoon een mooie zaak. Ik zie sommigen op hun horloge kijken. Ik ga nog een half uurtje door. Nee hoor. Nog twee versen uit Psalm 66. En die, mag ik het zo zeggen? Die moet je onderstrepen. Echt waar. Die moet je onderstrepen. Als je dat niet hebt gedaan na vanavond, ben je gewoon een zondaar. Er staat aan het eind van die psalm, hoe moet het toch allemaal? Hoort God onze gebeden nog wel? En er staat hier, voorwaar. God heeft gehoord. Psalm 66, vers 19 en 20. Voorwaar. God heeft gehoord. Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, nog mij zijn goede tierenheid onthield. Zo leuk, hè? Zo leuk, zo mooi, zo liefdevol. En misschien, en dat is tot slot hoor, zei ik nu voor de tweede keer, hè? Even een zijsprongetje. Kun je nog herinneren als wij vroeger visite kregen? Bijvoorbeeld pa en ma waren natuurlijk thuis en er kwamen twee ooms en tantes. Daar waren die met z'n zessen. En dan mijn zus en ik nog met z'n achter, zeg maar. En daar werden er koekjes uitgedeeld. Bij de meeste mensen lagen 8 koekjes op de schaal. Gewoon voor iedereen 1. Zo ging dat vroeger. En misschien bij sommige wat zuinig in de Heer aangelegde mensen. Nog steeds. Zijn ook zuinig in hun collecte geven. Mijn moeder had al wat geleerd. Dat komt misschien omdat we een café hadden. Die legde 9 koekjes op de schaal. En mijn zus en ik keken elkaar altijd heel gemeen aan. Wie pakt het koekje? Wie is het snelst? Je kan er wel raden natuurlijk, hè. 9 van de 10 keer was ik dat. En dan gritste ik dat koekje van de schaal. En dan spuugde ik erop. En dan zei ik tegen Maria, wil jij dat koekje hebben? Toen zei ze, rot op jongen, doe altijd. Weet je wat ik hieruit leer? Valse bescheidenheid is niet op zijn plek. Ook in het evangelie niet. We moeten durven vragen. We moeten durven bidden. Want hij hoort ons gebed. Hij wil juist dat we dingen bidden waarvan we zelf versteld staan. Dus er is nog een taak voor ons, ook al ben je de 80 gepasseerd, zoals de meesten hier. Nou, dat valt wel mee, hè. Maar er is een taak voor ieder van ons. De een is wat actief in het erop uitgaan, de ander is wat actief in blijven zitten op een stoel. Als je je stemmen laat horen, alsjeblieft. Ik heb gezegd met deze Parkinson, hè, ik stop pas met spreken als ik niet meer kan praten. Niet eerder. Gewoon niet eerder. En Gea kent mij goed genoeg, er zijn wat meer die mij erg goed kennen. Die weten dat ik het meen. En ik hoop dat jij het ook meent. Hoe moet het nou? Heer, ik vertrouw op u. U toetst mijn geloof. Maar ik blijf dicht bij u. Zo is het. Amen. Vader in de hemel, laten we gaan bidden. En laten we gaan bidden nu met geloof. Laten we bidden met geloof. Dat door het geloof wij sterk worden. Actief worden. Want dat heeft niks met leeftijd te maken. Dat we geloven wat we zingen. Dat we geloven wat we bidden. Help ons daarbij, Heer, want daar hebben we u bij nodig gewoon. Want wij schitteren ook wel eens door afwezigheid. Maar help ons. Leid ons in Jezus' naam. En dank u, Heer, dat als wij dat doen, dat u dan ook geeft. Wat we nu nog niet weten, maar het is onderweg. Help ons om dat te beseffen. In de naam van Jezus. En weet je mensen, als we hier zo zitten en je voelt je zwak, dat kan, hè. En daar is op zich niks mis mee. Maar ik vraag je niet om naar voren te komen. Ik vraag je gewoon om tegen jezelf te zeggen en nou niet langer bij de pakken neerzitten. Maar wees strijdbaar in de naam van Jezus. Want God wil ons helpen. Hij wil ons echt helpen. Maar we moeten het wel durven uitspreken. En zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. In Jezus' naam. Amen.